Zo, goedenavond. Wat een gezellige drukte zeg. Leuk hoor, om jullie allemaal weer te zien. En het mooie is, ik zie ook mensen die heb ik van mijn leven nog nooit gezien. Ja. Nou ja, ook mooi dat jullie er zijn. En ik ben ook blij hier weer te mogen zijn vanavond. En niet alleen deze avond, maar we hebben afspraken gemaakt in ieder geval voor 5 avonden in het najaar en 5 avonden in het voorjaar. Dus 10 avonden, moet je nagaan. Dat is wat. Gelukkig niet allemaal achter elkaar aan. Dus je hebt altijd weer 4 weken de tijd, of 2 weken de tijd om op adem te komen weer, hè. Om een beetje bij te komen van de vorige avond. Nee, maar het is fijn, broeders en zusters, alle gekheid op een stokje, dat u de moeite genomen hebt om hier naartoe te komen. En ja, dat doet u natuurlijk in de eerste plaats voor uzelf. Lijkt mij. Hè? Fijn dat u ook allemaal zegt nee. Dat doen we speciaal voor jou. Nee, maar dat meen ik. U doet het voor uzelf. Hè? Niet zomaar omdat je van ja, ik heb toch niks te doen, want u hebt denk ik genoeg te doen. Hè? Tenminste, de meeste van u. Ja, er zijn enkele onder ons die hebben natuurlijk de leeftijd bereikt waarop ze eigenlijk niks meer doen. Maar zover zijn wij nog niet, Lea. Hè? Wij horen nog bij de jonge generatie. Wij moeten een stapje harder werken zelfs tegenwoordig, heb ik begrepen. Hè? Maar dat doen we graag. Want we hebben eerbied voor uw grijze haren. Dus degene die dan wel wat te doen hebben, ja, die gaan niet zomaar een avond in zo'n zaaltje zitten of zo, omdat dat leuk is. Maar die doen dat omdat ze bezig willen zijn met de dingen van de Heer. En ik prijs me gelukkig dat ik daar ook bij mag zijn vanavond. Want het is goed om daarmee bezig te zijn. Ja, dat wist ik, hè. Ik denk, laat ik een beetje voorzichtig beginnen, want er komen nog meer mensen. Welkom. Jullie mogen vooraan, jullie mogen vooraan zitten. Ik zit even met een probleem, want het onderwerp voor deze Bijbelstudies vanavond, op deze avonden, is de Ik Ben uitspraken in het Johannesevangelie. En dat zijn er eigenlijk 7. En ik heb net gezegd dat we 10 avonden hebben. Dus dan moet ik die andere 3 avonden zien door te komen. Betekent in ieder geval dat we vanavond met een inleiding beginnen. Zo had ik dat gedacht. En dan gaan we zo verder. En dan denk ik dat we met elkaar die 10 avonden wel doorkomen. Voor degenen die nieuw zijn, wil ik toch even zeggen dat dit bijbelstudieavonden zijn. En dat de vlag dekt de lading. Dat lang niet altijd zo in de wereld. Maar hier wel, bijbelstudieavonden. Dat wil zeggen dat het niet, zeg maar, gewoon een preek is of zo. He, zoals je misschien zondag in de kerk gewend bent, op zondagmorgen een preek te horen. He, maar bijbelstudieavonden wil zeggen dat we niet alleen iets uit de Bijbel lezen, maar daar ook goed over nadenken. He, en van tijd tot tijd ook nog eens even goed op de tekst ingaan, zeggen wat staat er nou eigenlijk precies? En voor degene die dat misschien niet helemaal gewend is, kan dat soms wel eens wat moeilijk overkomen. Dat komt ook omdat wij de neiging hebben dat als we iets horen, als we zo'n avond hebben, dan willen we eigenlijk ook liefst allemaal onthouden wat er gezegd wordt. Nou, ik adviseer u om u daar niet op in te stellen. Want ik zeg gewoon te veel op zo'n avond dan dat u kunt onthouden. En dat is ook niet het wezen van bijbelstudie. Het mooie is, je hoeft het ook niet te kunnen navertellen aan het eind van de avond of zo. We doen ook geen proefwerken of zo, weet je wel. Het geheim van Bijbelstudie is eigenlijk gewoon maar bezig zijn met het woord van God. En luisteren naar datgene wat God te zeggen heeft. He, en de een die pikt dit eruit op en de ander dat. En ja, soms hoor je dingen en ben je ze na verloop van tijd ook weer vergeten. Maar het gekke is, het gekke zeg ik, maar het is eigenlijk heel bijzonder. En dat is ook een wonder eigenlijk van Gods geest. Dat de dingen die je eenmaal gehoord hebt, he, die binnengekomen zijn, zal ik maar zeggen. Ja, die blijven toch ergens hangen. En het mooie is dat je soms vanavond bijvoorbeeld iets hoort. Waarvan je niet helemaal de essentie begrijpt. En dat je misschien over 4 avonden of 5 avonden weer iets hoort. En dan ineens, dan valt dat kwartje van die eerste avond. He, dat is het mooie van Bijbelstudie. Dat ervaar ik zelf ook zo. Hè? Ik ben natuurlijk in de voorbereiding daarmee bezig. En ik mag het doorgeven. Maar u moet het niet zien als dat u de klas bent en ik de onderwijzer of zo. Ik heb ooit op een lerarenopleiding gezeten, maar daar ben ik mee gestopt. Dus daar ben ik niet voor goedgekeurd. Ik heb veel meer zelf altijd het idee dat je samen met gelovigen bezig bent aan een geweldige ontdekkingsreis. En voor mij, dat moet ik ook zeggen, komen er ook altijd weer dingen naar voren, ofwel in de voorbereiding en soms ook op een avond zelf. Dat ik ineens denk van, hey, er valt mij ook iets op. Weet je, en dat is het wonderbare werk van Gods geest, hè, die alles wat binnenkomt, hè, die na verloop van tijd, dan zet hij zeg maar alles op zijn plaats. Alles op zijn plek. En dat doet hij daar waar je bezig bent met zijn woord, want het gaat altijd weer om zijn woord. En ja, goed, dan ben ik degene die vanavond dan zeg maar de Bijbelstudie mag doorgeven. En dat doe ik natuurlijk altijd naar het inzicht wat ik zelf heb ontvangen. Dat kan ook niet anders, hè. Ik kom hier niet om een lesje van iemand anders op te zeggen of zo. Dat is helemaal niet de bedoeling. Waarbij ik wel moet zeggen dat ik ook in de voorbereiding, maar natuurlijk niet alleen bezig ben met het woord van God, maar ook wel eens in andere boeken lezen of zo. Ja, wat heeft die broeder er nou van gezegd? Of die, weet je wel. Er zijn al heel wat mensen voor ons geweest die hebben diepgaand de Bijbel onderzocht. En dat is geweldig materiaal en daar kun je je voordeel mee doen. En maar ook daarvoor geldt dat je nooit voetstoots dingen moet aannemen. Maar altijd weer terug moet gaan naar de Bijbel en zeggen, is dat ook zo? En dat is voor u ook belangrijk. Nooit iets aannemen omdat Peter Slachter het zegt. He? Maar het aannemen omdat je inderdaad ook zelf het leest in de Bijbel. En ja, als je wat met Bijbelstudie doet en een beetje daaraan gewend raakt, he, dan weet je wel een beetje hoe je daarmee om moet gaan en zo. En dan ga je vanzelf ontdekken dat het eigenlijk een geweldige bezigheid is om bezig te zijn met het woord van God. He? En laat het maar over je heen komen. Pijnig jezelf niet, want dat kan soms letterlijk zo zijn, hè. Dat je jezelf iets oplegt van, nou moet ik het allemaal weten en ik wil het vasthouden en ik wil dit en ik wil dat, dan krijg je hoofdpijn van. Moet je niet doen. En allemaal gewoon komen, luister maar. En soms maak je even een notitie of zo. En je kunt natuurlijk ook altijd in de afloop, als er iets ontgaan is, of dat je zegt van, hé, dat heb ik even gemist, hè. Even naar me toe komen, zeg van, wat zei je toen ook alweer, waar ging het over, waar staat dat? Bovendien, er wordt dan ook cd'tjes zijn dat, hè? Ja, geluidsopnamen. Vroeger was het heel gemakkelijk, want er worden bandjes gemaakt, maar dat is tegenwoordig niet meer zo. Maar er worden dus geluidsopnamen gemaakt, hè? Dat is voor ons als sprekers is dat ontzettend fijn, want alles wat je zegt kan tegen je gebruikt worden. Hoor je dat? Dat haal ik er wel uit, zegt ze. Ja, kijk, zo hoort het, hè? Ja. Nee, maar goed, dat is ook zo. En ik begrijp wel een beetje wat Lea zegt. Want ja, kijk, voor mij is het ook op zo'n avond. Ik heb hier aantekeningen bij mijn broeders en zusters. En die lijn die volg ik natuurlijk. Maar ja, er komen soms ook bij mij wel eens dingen op zo'n avond gewoon binnen. En dan geef ik ze door. He, ik zeg wel eens dingen die ik dus niet van tevoren heb overdacht. Of opgeschreven heb of zo. Dat komt dan zo toevallig. Komt dat ter sprake. He. En nou ja, goed, je zegt ook wel eens dingen in het vuur van je betoog of zo, waarvan je later zegt van nou, haal dat maar van dat bandje af. Dat is leuk voor de mensen die er zijn, omdat je mijn mimiek ook ziet en zo. Dat zie je met die dingen nooit. Hè? Soms dan weet je als ik iets zeg dat ik het een beetje met een soort glimlach doe, maar ja, dat kun je op zo'n cd nooit zien. Hè? Of je moet er even bij zeggen, Lea, als je het cd'tje klaarmaakt, dan zeg ik hier glimlach.
Van een DVD.
Ja, een DVD, ja. Nee, ik vind mezelf niet zo fotogeniek, dus laat maar zitten. Maar dat schijnt historisch te zijn, dat heb ik eens gehoord van iemand, dat ze, toen er een dominee overleden was, zijn naam weet ik niet meer, doet ook niet de zaken. Maar toen hebben ze een studeerkamer opgeruimd en vonden ze ook zijn prekenboeken en zo, weet je wel. Dan stond bij een preek, op een gegeven moment in de kanttekening, hier huilen. Ja. Nou ja, goed. Zo werkt dat dus. Hè? Kijken wat ik in de kanttekening heb staan. Nee, maar goed, dat zijn soms dingen die gebeuren nog eenmaal. Maar dat is de essentie van Bijbelstudie. En waar het per saldo om gaat, dat is dat we ja, met elkaar, gewoon in alle eerbied eigenlijk, aan de Heere God vragen. Heere, wilt u ons... Het woord dat u ons gegeven hebt, wilt u ons dat duidelijk maken. En dat wil God ook. En sommigen zeggen, ja, die Bijbel is zo moeilijk. Nou, dat klopt ook wel. De Bijbel is geen eenvoudig boek. Maar de eenvoud zit hem feitelijk in de eerste plaats in het feit dat je gelooft wat er staat. Daar begint het mee. En geloven, dat is een heel eenvoudige aangelegenheid. Geloven als een kind, weet je, dat is... Zoals kinderen geloven. Geloven is ook een instrument wat God ons gegeven heeft, allemaal. Elk mens heeft het werktuig in zich van geloof. En ik heb al vaker gezegd, ook hier wel denk ik. Maar we komen eigenlijk zo lang in Woerden al. Hè? Maar ik wil, elk mens gelooft. Ook de grootste ongelovige gelooft. Al is het maar de meest simpele dingen van het leven. U gaat straks allemaal weer naar buiten in het geloof dat uw auto er nog staat. Want u weet het niet zeker. Hè? Ja. Het kan best zijn dat hij straks weg is. Nou, ik had zo geloofd dat hij er nog stond. Ja. Kijk, dat is geloof. En zeg, ja, maar ja, dat is... Nee, maar zo is dat. Elke dag doe je dat. Hè? Het leven van de mens bestaat voor het grootste deel uit geloof. Dat realiseer je natuurlijk overdag helemaal niet. Dat hoeft ook niet. Want ik heb wel eens dat ik tussen de middag, dan kom ik thuis en dan gaan we eten of zo. En dan is er iets niet wat er wel moet zijn. Dan zeg ik tegen mevrouw, ik fiets even gauw naar de winkel, want die is bij ons om de hoek. Ja, waarom dan? Wie zegt mij dat die winkel er nog is? Maar dat zijn van die vanzelfsprekendheden. En wat in het gewone leven eigenlijk zo vanzelfsprekend voor ons is, ja, dat schijnt op een of andere manier moeilijk te worden als het om de Bijbel gaat. En want dan worden er ineens allerlei vraagtekens bijgezet. En natuurlijk, daar speelt ook de tegenstander van God, hè, de boze, op de achtergrond een rol. Want die wil niks liever dan dat we die Bijbel maar dichtlaten en er niet mee bezig zijn. Hè, maar ook als het om de Bijbel gaat, misschien moet ik zeggen, in de eerste plaats als het om de Bijbel gaat, dan komt het eraan op geloven. Geloven wat er staat. Hè, en dat is in ieder geval iets wat ik geloof. En daarmee geef ik dan eventjes mijn... hoe noem je dat? Zeg ik even hoe ik erover denk. Ik geloof, en gelukkig velen met mij hier, dat de Bijbel het woord van God is. En dat het niet zomaar een menselijk boek is. Tuurlijk, mensen hebben het geschreven. God heeft, dat zegt de Bijbel ook, mensen geïnspireerd door zijn geest om zijn woorden op te schrijven. En daarom, de Bijbel is het woord van God. En dat maakt die Bijbel zo bijzonder. En omdat het woord van God is, geloof ik eenvoudigweg wat er staat. Betekent dan dat ik ook alles begrijp wat er staat? Nee, dat niet. Lang niet zelfs. Een heleboel dingen begrijp ik helemaal niks van. Maar dat hoeft mijn geloof niet in de weg te staan. Een heleboel mensen hebben ook zoiets van net als Thomas, weet je wel. Van, nou, eerst zien en dan geloven. Ja, 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 maar als je het ziet, hoef je niet meer te geloven. Ik hoef niet te geloven dat u hier bent vanavond, dat zie ik zo wel. Nee, geloof is de zekerheid der dingen die men hoopt en het bewijs van de dingen die men niet ziet. Hebreeën 11. En daar gaat het om. En dat is het mooie van het woord van God. Hè? Daar mag je gewoon op van uitgaan. Je mag erop vertrouwen. Want het is Gods woord. Hoe wonderlijk het soms ook is. En hoe vreemd het ons misschien soms ook in de oren klinkt. Hoe ver het ons verstand ook soms te boven gaat. Hè? En hoe het misschien ook regelmatig in tegenspraak is met datgene wat men in de wereld allemaal zegt en leert en verkondigt. Dat zij dan allemaal zo. Ik sta ook midden in die wereld. Ik weet precies wat er aan de hand is allemaal om me heen. He? Maar ik blijf op het standpunt staan dat de Bijbel het woord van God is. En ik ben er ook van overtuigd dat degene die inderdaad Bijbelstudie doet, zich verdiept in dat woord van God, na verloop van tijd ook tot diezelfde ontdekking komt. Ja, dat kan niet anders. Die Bijbel, dat kan niet anders. Dat is het woord van God. Dat kan niet anders. Daar staan dingen in, he? Ook als je schrift met schrift vergelijkt, weet je wel, de ene schriftplaats, de andere schriftplaats. Dat moet wel van God zijn. Dat kunnen mensen nooit zo hebben bedacht. He, laat staan opgeschreven en uitgewerkt. En daarbij moet je dus denken dat, ja, dit is een Bijbel, dat is gewoon een boek, zeg maar. Allemaal mooi ingebonden enzovoort, ziet er allemaal keurig uit. Maar oorspronkelijk is de Bijbel natuurlijk een boek, een verzameling van boeken. He, dat zegt het woord Bijbel ook. He, dat komt van het Griekse Biblia, dat betekent boeken. Het zijn inderdaad allemaal Bijbelboeken, maar die zijn wel in verschillende tijden geschreven door verschillende schrijvers over een periode van 1500 jaar. Moet je voorstellen. Allemaal verschillende schrijvers. Met allemaal verschillende achtergronden. He, je komt vissers tegen, boeren, Lucas, een geneesheer, he, dokter, intellectuele man zal ik maar zeggen. Een tollenaar, Matthäus. Nou ja, allemaal van de meest uiteenlopende beroepen en achtergronden. He, ook uit verschillende streken, ook nog. En dus dat wij hier vandaag een boek hebben met deze Bijbelboeken allemaal samen keurig netjes gebonden op volgorde en zo. Dat is niet meer zo'n vanzelfsprekendheid hoor. En daar is eeuwen en eeuwen aan gewerkt. En vervolgens is het later ook weer eeuwen en eeuwen bewaard gebleven. En dat was een taak die God vooral eertijds in handen van het Joodse volk had gelegd. En die hebben dat woord door hun schriftgeleerden inderdaad nauwkeurig steeds weer overgeschreven, steeds weer overgeleverd. En daar hebben wij vandaag nog altijd profijt van. En dus ook alleen al wat de totstandkoming van de Bijbel betreft. Als je daar eens goed over nadenkt en je daar wat in verdiept, dan zeg je ook van, nou ja, dat moet wel een heel speciaal boek zijn. Dat kan niet anders. He? Dus ja, aan alle kanten is het speciaal. En dat geldt eigenlijk ook voor ons thema, broeders en zusters. Ik ben. He? Je vindt in Johannes Evangelie vind je een aantal ik ben uitspraken, zo noemen we dat. Waar we dus in dit seizoen bij stil gaan staan, dat is die zeven ik ben uitspraken van de Heer Jezus. He, bijvoorbeeld ik noem ze eerst even ter inleiding. He. De eerste uitspraak is in Johannes 6, waar de Heer zegt, ik ben het brood des levens. En dan in de tweede plaats in Johannes 8, ik ben het licht der wereld. En in Johannes 10 zegt de Heer, ik ben de deur der schapen. En in datzelfde hoofdstuk, ik ben de goede herder. Johannes 11, bij het graf van Lazarus. Ik ben de opstanding en het leven. Johannes 14, zegt de Heer, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En tenslotte Johannes 15, waar de Heer zegt, ik ben de ware wijnstok. En het zijn deze ik ben uitspraken die niet zomaar sek los in de Bijbel staan, maar er staat een verhaal omheen, er staat iets omheen. De Heer Jezus zegt in dat gedeelte nog meer. Nou, en daar gaan we ons natuurlijk mee bezighouden. Wat betekent dat? Dat de Heer Jezus zegt, ik ben het brood des levens. Wat houdt dat in? Waar gaat dat over? Waar heeft dat betrekking op? En dan is het mooi om, en dat zullen we straks ook wel gaan ontdekken in die Bijbelstudies, ja, dat er zo ontzettend veel in zit. En dat al die uitspraken ook te maken hebben met eigenlijk de identiteit van Jezus Christus. En ja goed, als je zegt Jezus Christus, dat is een naam, nou die kennen ze in het grootste gedeelte van de wereld wel. Jezus Christus. Maar de meeste mensen in de wereld kennen hem niet. Ja, je kunt iemands naam weten en weten dat hij bij een bepaalde persoon hoort, maar daarmee ken je hem nog niet. Als iemand zegt Beatrix, ja, dan weet ik ook wel wie dat is. Hè? Dus ik kan natuurlijk heel triomfantelijk op straat lopen en zeggen, ik ken Beatrix. Maar ik ken haar niet. Hè? Ik weet een beetje, ik ken een beetje van haar zoals ze zich voordoet op televisie enzovoort. En ik heb er één keer in Leven de Lijven dan gezien, maar voor de rest, ja, ik heb daar verder niks mee. Hè? En zo is het ook voor heel veel mensen. Ja, Jezus, ja, die kennen ze wel. Ken jij Jezus? Ja, ik ken Jezus wel. Ja. Maar kennen, hè, in de Bijbel ook, dat is eigenlijk nog veel meer dan alleen maar weten wie iemand is. Hè. Van oorsprong, vanuit het Hebreeuws, betekent dat woord kennen ook gemeenschap hebben. Hè, dat merk je nog bijvoorbeeld als de oude vertaling. Hè, weet je wat, dan staat er bijvoorbeeld dat een man zijn vrouw bekende. He, dat wil eigenlijk zeggen, gemeenschap had met elkaar, waardoor de kinderen kwamen en zo. He, dus dat gaat, en dat is ook weer, ja, met die talen, en dat moet ik er dan ook nog even bij zeggen, dat we, ja, wij lezen de Bijbel natuurlijk in onze eigen taal, en daar zijn we ontzettend dankbaar voor dat we dat kunnen doen. He, dat is natuurlijk ook niet altijd een vanzelfsprekendheid geweest, dat is ook iets van de laatste eeuwen eigenlijk, dat die Bijbel vertaald is in allerlei talen in de wereld, onder andere onze taal. En dan hebben we in onze taal ook nog verschillende vertalingen, hè, statenvertaling. Ik lees zelf nog altijd uit de NBG 51 vertaling. Dan heb je meer vertalingen. Maar God heeft zijn woord destijds, zeg maar, gegeven in twee talen. Voor het Oude Testament het Hebreeuws en het Nieuwe Testament het Grieks. En dat zijn de grondtalen. Dat is de grondtekst, zo noemen we dat. Hè, dat betekent dus dat wat wij lezen in onze vertaling, dat is een weergave van wat er oorspronkelijk staat in die grondtekst. En dat is ook belangrijk om dat even te zeggen, want ik zal regelmatig, en ik vrees dat ik daar vanavond al mee begin, proberen u te laten zien wat er in de grondtekst, dus in die originele tekst staat. Want, en daar kunnen die vertalers ook niet veel aan doen, je kunt soms heel moeilijk dat wat er in die grondteksten staat, omdat het zulke rijke talen zijn, Hebreeuws, hè, Grieks wat minder, maar toch ook, ja, moeilijk weergeven om dat nou in gewoon Nederlands bijvoorbeeld te zeggen. Het Hebreeuws bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, wij kennen enkelvoud en meervoud, hè, één mens, mensen, of dat er nou twee zijn of drie, één mens, mensen. Maar het Hebreeuws kent bijvoorbeeld enkelvoud en tweevoud en meervoud. Dus daar heb je al een verschil. En dat zou je dus eigenlijk in een vertaling moeten omschrijven, als je dat zo getrouw mogelijk wilt weergeven. Nou, dat lukt lang niet altijd, want dat kan ertoe leiden dat het haast geen Nederlands meer is. Maar daarom is het wel goed om af en toe, nou ja, goed, en daar zijn dan mensen voor die zich daar druk mee bezighouden, om af en toe even te zeggen, joh, dit staat er in de grondtekst. Dat staat er eigenlijk letterlijk. En dat is niet om moeilijk te doen of zo, maar dat is om eigenlijk nog meer de rijkdom van Gods woord naar voren te halen. He, want de psalmist zegt in psalm 119 vers... zijn er veel, hè? Ik geloof 130. Ik verblijd mij over uw woord als iemand die rijke buit vindt. En bijbelstudie is eigenlijk schatgraven. He, schatgraven. Schatgraven. En je diept allerlei schatten op uit dat rijke woord van God. Dat is het mooie. Maar het is ook schatgraven. En je moet er ook naar graven. He. Het ligt lang niet altijd gewoon aan de oppervlakte. He, dus je moet verder zoeken. He, nou, dat is bijbelstudie. En dat is ook zo met die uitspraken die we met elkaar gaan doornemen. Nou, laat ik beginnen om maar even iets te lezen uit Johannes hoofdstuk 17. Evangelie naar Johannes, hè, daar zijn we dan. Dat is het uitgangspunt van onze studies. Want die ik ben uitspraken komen allemaal in het Johannes evangelie voor. En nogmaals, vanavond kom ik niet tot een van die uitspraken, want ik ga eerst een inleiding houden. En ik doe gewoon rustig aan, dus als ik er niet helemaal mee klaar kom, ga ik volgende keer gewoon verder. Maar in Johannes 17, daar staat in, vanaf vers 1, dat is een gebed wat de Heer Jezus heeft uitgesproken in de laatste nacht voor zijn kruisiging. Dit sprak Jezus en hief zijn ogen ten hemel en zeide: Vader, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat uw Zoon u verheerlijke, gelijk gij hem macht hebt gegeven over alle vlees, om aan al wat gij hem gegeven hebt eeuwig leven te schenken. Dus je ziet al in de eerste plaats, als Jezus iets zegt, dan noemt hij zichzelf hier de Zoon van God. Nou, dat is al zo'n nuance, hè? Ken je Jezus? Ja, ik ken Jezus. Maar weet je ook wie Jezus is? Petrus, die beleed in Matthäus 16, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. He, dat is sowieso al belangrijk. Dat je de Heer Jezus kent als de Zoon van God. He, want dat is Hij namelijk. En dat zegt Hij hier zelf ook. En dan staat er in vers 3, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God, en Jezus Christus die gij gezonden hebt. En dus dit zegt de Bijbel zelf over het kennen van God, het eeuwig leven. He, dat is dat leven, ja, wat van God is, zal ik maar zeggen. He, dat leven dat uitstijgt boven ons eigen leven hier op aarde. He, dit leven, dat hebben wij meegekregen op het moment toen we geboren werden. He, toen gingen we ademhalen en toen, ja, kregen we dat leven. Eigenlijk tevoren al, maar goed, even in grote lijnen. En maar eeuwig leven, dat is een uitdrukking die veel voorkomt ook in het evangelie. En daar wordt eigenlijk mee bedoeld het leven van de eeuw. Hè? Dat wil zeggen het leven zoals God zich dat voorgesteld heeft. Probeer het maar een beetje te omschrijven. Hè, dat leven. Hè, dat leven dat overstijgt dus de grenzen van ons leven hier op aarde. Hè, dat leven, dat is ook het leven wat stand houdt als hier op aarde komt te sterven. We zullen later nog zien in Johannes 11, bij die ik ben uitspraak van de Heer Jezus. Hij zegt ik ben de opstanding en het leven in datzelfde hoofdstuk. Daar zegt hij ook, en dat is een geweldige troost ook voor de gelovigen. Ik ben de opstanding en het leven. En wie in mij gelooft, die zal leven, ook al is hij gestorven. Nou, daar heb je nou zoiets. Snap u het? Nee, ik niet. Dat staat er. En ik moet zeggen, ik vind het wel geweldig dat het er staat. Want ik geloof het namelijk ook, hè. En dat betekent dus dat er een moment komt dat mensen zeggen, Peter Sla, oh ja, die is gestorven. Ja, daar zal ik ook niet aan ontkomen. En maar ik mag nu al weten, voordat dat moment voor mij komt dat ik zou moeten sterven, dat ik zal leven, ook al ben ik gestorven. Moody, dat is een heel bekende bijbelleraar uit Amerika, die heeft ook een bijbelschool gehad enzovoort. En die heeft zijn studenten destijds, hè, toen hij al op leeftijd was en ja, het er toch wel naar uitzag dat hij over niet al te lange tijd zou gaan sterven. Hè, was ziekelijk enzovoort. En op een gegeven moment zegt hij tegen zijn studenten ook, jongens, als jullie nou straks, want hij was in die tijd ook al een bekendheid, als jullie nou straks in de krant zien staan, Moody is dood, moet je er niks van geloven. Maar die geloofde dat ook. En dat is zo geweldig dat je dat nu al mag weten. He, want als je dat weet, als je dat gelooft, als je dat je eigen gemaakt hebt. Als je dat opgesloten hebt in je hart. En het wordt een zekerheid voor je. He, want als met al die dingen die je gelooft, die worden na verloop van tijd een zekerheid. Dat is de uitwerking namelijk van het geloof. He, dat is wonderbaarlijk. God bevestigt geloof. Dus het is niet andersom hoor. God geeft niet eerst een bevestiging in de hoop dat jij gaat geloven. Dat is de verkeerde volgorde. De Heer Jezus zei ook tegen Thomas, hè, toen hij dat zo zei, van eerst zien dan geloven, zei de Heer Jezus ook, zalig zijn zij die niet zien en nochtans geloven. Want degene die gelooft, ja, God zal hem of haar bevestigen in dat geloof. Zo noemt de Bijbel dat. En dat betekent, dat komt hierop neer, dat je aanvankelijk geloof je dingen, hè. Maar omdat je ermee bezig bent en je steeds meer van God leert in zijn woord enzovoort, wordt dat geloof, dat wordt gaandeweg, wordt dat een zekerheid. He, en dat is geweldig. En als je bijvoorbeeld in de brief van de apostel Paulus ook leest. He, die heeft zelf ook die ommekeer in zijn leven meegemaakt, nietwaar? Dat hij de Heer Jezus leerde kennen. Dat was een radicale bekering, zouden wij noemen. Dat noemen. He, maar later in zijn brieven, dan moet je kijken hoe hij dat omschrijft. He. Ik ben er zeker van, schrijft hij dan. He. Wij weten, dat komt regelmatig in zijn brieven voor. Ja, waarom weten wij dat? He, omdat we het kunnen beredeneren, omdat we het zo voelen of zo? Nee, omdat God het zegt. Daarom weten we het. En omdat God het zegt, mogen we er ook zeker van zijn. En hier staat dus dat de Heer Jezus zegt van ja, wat is nou dat eeuwige leven? Hij zegt, wel, dat zij u kennen. En dat zegt hij dus over zijn vader. Hè? Want hij spreekt tot de vader hier. De zoon spreekt tot de vader. Hij zegt, dat zij u kennen, komma, de enige waarachtige God. Dus hoeveel goden zijn er in de wereld? Nou, ik kan u wel helpen. Een heleboel. Maar de Heer Jezus spreekt hier over de enige waarachtige God. Wie is dat? Nou, dat lees je hier toch? Dat is degene die door de Zoon de Vader genoemd wordt. Dus de enige waarachtige God. Dat is de God die zich in de Bijbel openbaart als de God en Vader van de Heer Jezus Christus. En hem te kennen, dat is eeuwig leven. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. En dan zegt hij, vers 4, ik heb u verheerlijkt op de aarde door het werk te voleindigen dat gij mij te doen gegeven hebt. En dus de Heer Jezus, die had zijn loopbaan volbracht. Hij kwam dus met een missie op aarde. Hij was uitgezonden door God. En hij heeft zijn missie volbracht. U kent allemaal denk ik wel een van de laatste woorden van de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha. Heel bekend ook, hè. Het is volbracht. En dat zegt de Heer hier al, het is volbracht. En nu, vers 5, verheerlijk gij mij, Vader, bij uzelf met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Hé, bijzonder, hè. Ik vermoed dat ik daar de volgende keer op terechtkom. Want dat laat namelijk iets heel bijzonders zien over deze persoon, de Heer Jezus. Hij zegt namelijk, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had, eer de wereld was. Dus, om het maar even op Hollands te zeggen, de Heer Jezus was niet van vandaag of gisteren. Waar we nu over spreken, de tijd dat de Heer Jezus dit zegt, dat hij op aarde was om te lijden en te sterven, is nu 2000 jaar geleden. In die tijd. Maar in die tijd zegt hij, verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik had, eer de wereld was. En eer de wereld was, ja, dan moet je aan het begin van de Bijbel toe, want het eerste vers in de Bijbel zegt, in den beginne schiep God de hemel en de aarde. Maar die zegt, eer de wereld was. Dus hij is hier, maar hij was er ook al. Zelfs voordat de wereld was, hè, dus bestond, tot aanzijn was geroepen. Was gebracht. Dat is bijzonder. En daarmee wordt al een tipje van de sluier opgelicht dat Jezus Christus niet zomaar een persoon is, niet zomaar een mens is, niet zomaar. Nee, hij is zo bijzonder. En dat hij de zoon van de levende God is, dat houdt zoveel in. Nou ja, goed, daar willen we dan ook nog bij stilstaan. Maar daar hoop ik dan volgende keer te zeggen. Vers 6. En dan komt er, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Ik ga nog niet verder op dit Bijbelgedeelte in. Het is even ter inleiding. En vooral vers 6 lees ik er even bij, omdat er staat, ik heb uw naam geopenbaard, bekendgemaakt, ontsluierd, aan de mensen die gij mij uit de wereld gegeven hebt. Nou, wie zijn die mensen? Nou, even in het algemeen gesproken zijn, hebben die woorden betrekking op het volk van Israël. He, daar begint ook dit evangelie mee. Als je het eerste hoofdstuk leest. He. over het woord dat vlees geworden is en onder ons heeft gewoond. Ook weer een aanduiding van die persoon. En dan staat er op een gegeven moment, hij kwam tot het zijne en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Nee, hij kwam tot het zijne, nou ja, dat heeft betrekking op het volk van Israël. Dus toen hij op aarde kwam en geopenbaard werd te midden van het volk van Israël, hè, want hij is uit Israël naar het vlees voortgekomen, en wel uit de stam van Juda, want Israël is een volk dat opgedeeld is in 12 stammen, en een van die stammen is de stam Juda. En die stam Juda, daarvan heeft God eertijds in het boek Genesis al gezegd, hè, dat uit Juda, hè, daar zal de koninklijke scepter, die zal van Juda zijn, hè, dat wil zeggen dat is de stam die God aangewezen heeft onder Israël, waaruit de koningen zouden voortkomen. Nou, en dat is ook gebeurd, de Heer Jezus, David bijvoorbeeld, was ook uit de stam van Juda, koning David. De Heer Jezus is de zoon Davids, wordt hij genoemd, hè? De erfgenaam van David, uit de stam van Juda. In het boek Openbaring wordt hij genoemd de leeuw uit de stam van Juda. De leeuw, hè? Leeuw, de leeuw, dat is een beeld van het koningschap, van het koninkrijk. De leeuw is in de dierenwereld een type dat staat voor de koning. Nou, daar kun je wel een beetje iets bij voorstellen, denk ik. En zo zegt de Heer hier, ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die gaan met de wereld gegeven hebben. Dat is dus, zeg maar, in het algemeen gesproken, het volk van Israël. En hij wandelde te midden van het volk. Hij wandelde te midden van de Joden. Hij bevond zich in Jeruzalem en omstreken, Galilea. Allerlei verhalen in het evangelie laten zien wat hij daar allemaal deed. Wat hij daar allemaal gesproken heeft. De wonderen die hij gedaan heeft. De tekenen enzovoort enzovoort. En dat deed hij dus terwijl hij tot het zijne gekomen was. En de zijnen die luisterden naar hem. En onder het volk van Israël waren er gelukkig die hem herkenden als de gezonde Messias van God. Dat konden ze herkennen omdat in het Oude Testament al door de profeten een soort van beschrijving gegeven was van hem. Wij zouden vandaag zeggen een profiel. Hè? Sommige bedrijven die hebben op internet JobTrack of zo, weet je, dat soort sites. Hè? Daar zoeken ze mensen natuurlijk en dan geven ze een profiel van de persoon die ze zoeken. De persoon die wij moeten hebben, die moet hier aan voldoen, enzovoort, enzovoort. Een profiel. Nou, zo geven de profeten in het Oude Testament, honderden jaren voordat de Heer Jezus zelf op aarde was, al een profiel van die persoon die komen zou. En als je dus dat profetische woord goed kende, als je je verdiept had in de profeten, en je was met die kennis, trad je de Heer Jezus tegemoet in die tijd, ja, dan was vanzelfsprekend, nou, dit moet hem zijn, want hij voldoet volledig aan het profiel. Alleen een heleboel Joodse mensen kenden dat profiel niet. En daarom waren er ook een heleboel, ja, die herkenden hem niet. En erkenden hem dus ook niet. Sterker nog, uiteindelijk heeft het volk zich ook op aandringen van de leiders laten verleiden om deze persoon weg te sturen naar het kruis van Golgotha. En zo is het in de praktijk gegaan. Ik heb uw naam geopenbaard. En dat wil ik vanmorgen dan. Vanmorgen.
Ik ga gewoon een nekje door.
Ja, Patjo die brengt me in de war. Hè. Ik kwam hier binnen en zei die goeiemorgen zegt hij tegen me. Dus dan ben ik helemaal van slag natuurlijk. Maar vanavond bij stilstaan. Hè, bij de naam van God. De naam van God. Ik zei al. De Heer Jezus die noemt hier zijn vader, de enige waarachtige God. En die God, ja, u moet bedenken, God is een titel. Hè? God is geen naam, God is een titel. En zeg, wat betekent dat? Elohim, hè, vanuit het Hebreeuws. Theos in het Grieks. Hè? Dus Elohim, hè, ja, wat betekent dat? Autoriteit. Zo zou ik het willen omschrijven, autoriteit. Het wordt in de Bijbel op allerlei manieren gebruikt. In de eerste plaats natuurlijk als aanduiding van God zelf. Maar ook Het begrip goden komt in de Bijbel voor en daar worden zelfs engelen onder verstaan. En rechters, weet je wel, dat zijn de, ja, dat kun je ook autoriteiten noemen natuurlijk, degene die het voor het zeggen hebben. En dat is eigenlijk die titel God. En dat betekent dat die titel dus niet alleen maar van toepassing is op die enige waarachtige God waar de Heer Jezus het over sprak. En dat kan ook een titel zijn, ja, die op anderen van toepassing is. Bijvoorbeeld in 2 Korinthe 4 vers 4, daar wordt Satan, de duivel, wordt daar genoemd de God deze eeuw. En de God van deze aion. Hè? En dat woord dat betekent, ja, de wereld waarin wij nu leven. En de wereld die feitelijk onderworpen is aan de boze, aan de duivel, aan de Satan. En je weet wel, toen de Heer Jezus in de woestijn was, 40 dagen en honger geleden had. Toen kwam hij uiteindelijk na 40 dagen de woestijn en toen trad de duivel hem tegemoet. En die deed hem een paar vragen, een paar voorstellen, weet je nog? Bekende geschiedenis, het evangelie. En een van die dingen is dat de Satan dan zegt, hè, van als je mij aanbidt, dan zal ik je alle koninkrijken geven. Want al de koninkrijken der wereld zijn mij gegeven en ik geef ze aan wie ik wil, zegt de Satan. Hè, en dan, de Heer Jezus wijst hem ook niet terecht of zo. Zegt van, joh, ja, dat kan je wel zeggen, maar dat is helemaal niet zo. Nee, het was ook zo. En het is nog steeds zo. Alle koninkrijken der wereld zijn onderworpen aan de tegenstander. Nou, daar kan je ook een seizoen over Bijbelstudie geven. Wat dat allemaal betekent. Nou, daar zijn we wel eens mee bezig geweest, hè? Koningschap over de wereld hebben we een keer behandeld, toch? Herinnert u zich dat nog? Ja. Ja, ja. Fijn. Ja. Nee, maar goed, daar zijn we mee bezig geweest ook, hè? En, dus dat is bijvoorbeeld een titel die ook door de Satan, door de tegenstander gedragen wordt. Nou, dat is niet mis. En ze worden ook engelen goden genoemd, hè, godenzonen. En ook priesters, oudsten onder Israël worden dan met die, als, in de zin van rechters en autoriteiten aangeduid als goden. Maar goed, wat er ook aan goden genoemd wordt in de Bijbel. God, die enige waarachtige God, is de Allerhoogste. En zo wordt hij in het begin van de Bijbel ook genoemd, hè. In Genesis, hoeft niet op te zoeken hoor, in Genesis 14 bijvoorbeeld, daar komt Melchizedek Abram tegen en dan zegent hij hem en dan zegt hij, gezegend zij Abram door God de Allerhoogste, comma, de schepper van hemel en aarde. He, en daar zegt Melchizedek dus, die God in wiens naam ik jou nu zegen, he, die God is de Allerhoogste. He, en dat betekent dus ook de schepper van hemel en aarde. Over die God hebben we het. En daarom, dat begrip God of goden, ja, dat kan natuurlijk heel veelzijdig zijn. Hè? En daar moet je ook in die zin een beetje voorzichtig mee zijn. Kijk, iemand kan naar je toe komen en zeggen, oh, ik geloof in God. Ja, nou, dat is mooi. Maar je zou eigenlijk, en vandaag is dat wel belangrijk ook, je zou moeten vragen, in welke God geloof je? Want als iemand zegt, ik geloof in God, ja, dat zegt eigenlijk nog niet zoveel. En Jacobus die schrijft in hoofdstuk 2 vers 19, gij gelooft dat God één is, daaraan doet gij wel. Maar dat geloven de boze geesten ook. En zij sidderen. Er zijn ook boze geesten die geloven dat God één is. Dat God uniek is, dat er één God is. Dus ja, ik bedoel, daar hoef je helemaal geen christen voor te zijn of zo hoor, om te zeggen ik geloof in God. Dat Jan en Alleman kan dat zeggen. Kan ik nog sterker vertellen. Later komen we dan nog terecht, hè, bij die uitspraak van de Heer Jezus in Johannes 14. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hoe ontstaat die uitspraak? Wel, dat heeft een aanleiding. En wel in dat Bijbelgedeelte, daar zegt de Heer Jezus tegen zijn omstanders, tegen de Joodse omstanders, hè, met name ook zijn discipelen, gij gelooft in God. Heb je het? Ja. Gelooft ook in mij. Ja, kijk. De Joden, ik zeg het maar even weer gewoon in het algemeen, hè. De Joden, ja, die geloven in God. En dan zegt de Heer ook, gij gelooft in God. Gelooft ook in mij. Waarom dan? Wel, ik ben de weg en de waarheid en het leven. En niemand komt tot de Vader dan door mij. Iemand kan zeggen, ik geloof in God. Ja, maar dan moet je toch, als je daar wat dieper op in wil gaan, dan moet je zeggen, ja, maar geloof je ook in de Heer Jezus? Het kan niet zo zijn dat je iemand tegenkomt, ik geloof in God hoor, maar ja, van Jezus moet ik niks hebben. Dat kan niet. Dat is onmogelijk. Nou ja, in de praktijk kan het wel, maar ik bedoel, bijbels gezien kan zoiets niet. En daarom is het ook zo belangrijk om de identiteit van de Heer Jezus in de Bijbel te ontdekken. Dat hij niet zomaar iemand is. En die ik ben uitspraken, die hebben ook alles te maken met zijn identiteit. Laten we even naar 1 Korintiërs hoofdstuk 8 gaan. 1 Korintiërs hoofdstuk 8. U dacht, nou dat gaat goed zo, hij leest alles gewoon voor. Nee. Nog zelf ook aan het werk af en toe, hè. 1 Korintiërs 8. Daar staat, en dan gaat het even weer niet om het verband waarin het voorkomt, en dat is natuurlijk uitermate belangrijk op zichzelf, maar het gaat me er even om wat Paulus daar zegt in dat hoofdstuk, in verband met ons onderwerp. Daar staat in 1 Korinthe 8 namelijk, het 5e vers, nou laat ik even vers 4 beginnen, hè. Wat nu het eten van offervlees betreft, want daar ging het even om hier, hè. Maar dat laat ik nou even liggen dan. Wij weten dat er geen afgod in de wereld bestaat en dat er geen God is dan één. Met een hoofdletter gelukkig in mijn Bijbel. Die enige waarachtige God, die bedoelt Paulus. Want al zijn er zogenaamde goden, hetzij in de hemel en zij op de aarde. Hè, dus wezens die goden genoemd worden, hè, zogenaamde. Want dat betekent in de Bijbel dus, in het originele woord van God, betekent dat inderdaad zij die zo genoemd worden. Zogenaamd. Dat woord heeft bij ons een beetje negatieve klank, hè? Vind je niet? Zogenaamde, weet je wel? Ja, maar in de Bijbel is het heel puur eigenlijk. Dat betekent dat al zijn er zogenaamde goden, dat wil zeggen wezens die zo genoemd worden, en die zijn er. Ook onder de mensen. Kijk, Paulus die had het natuurlijk ook zelf ervaren. Hè? Toen hij bijvoorbeeld, je kunt dat in Handelingen 17 lezen. Toen was hij, had hij vakantie geboekt naar Griekenland. Ja, mensen hadden toen nog geen crisis. En hij kwam in Athene. De hoofdstad van Griekenland. En hij wandelde daar door de straten. Hè? Hij had wat tijd over. Hij was in afwachting van mensen, geloof ik. En hij wandelt door de straten en dan staat, ja, vind ik zo prachtig, en dan staat er dat Paulus die werd in zijn geest geprikkeld. Hij werd in zijn geest geprikkeld. Waarom? Omdat hij in die stad zag dat de stad vol was van afgodsbeelden. Wij spreken, op elke hoek van de straat stond een afgodsbeeld. En dan moet je vragen, komt Paulus daar als dienstknecht van de Allerhoogste God? En die loopt dan in die stad en die breekt zijn benen zowat over al die afgodsbeelden. En hij werd in zijn geest geprikkeld. Dat is ook wat, hè. Mag ik die God kennen? En dan loop ik hier en met al die, en die mensen maar bezig met al die afgodsbeelden. Maar die afgodsbeelden, die staan daar niet voor niks. Want dat zijn afbeeldingen van machten die daarachter zitten. En nou, zo is het met die afgodenwereld, hè. Voor alles en nog wat had men een beeldje opgericht. De God van de zee en de God van de zon en de God van de vruchtbaarheid en de God... Nou ja, je kon niet zo gek bedenken dat er wel een God voor. En het heidendom in die afgodendienst wordt gekenmerkt door dat men steeds maar probeert om al die goden tevreden te houden. Weet je, dat ze zich niet... dat ze niet gaan toornen over de mensheid en zo. En Paulus die ziet dat. Hij wordt in zijn geest geprikkeld. En dan gaat hij na verloop van tijd, komt hij op de Areopagus terecht in Athene. He, dat is zo'n heuvel, zo'n gebied waar mensen zich verzamelden. He, en dan kon je dus op een spreekgestoel te gaan staan. En dan kon je bijvoorbeeld bepaalde wijsheden kon je daar verkondigen. De Grieken die waren daar eigenlijk op uit. He, dat hoorde bij die cultuur, weet je wel. Dat was de verzameling van de intellectuelen, zullen we maar zeggen. He? Ja, kroketten erbij, weet je wel. En daar stonden ze dan te wachten tot iemand weer eens iets nieuws ging zeggen. Hè? Iets, een wijsheid. Nou, en Paulus die kreeg de gelegenheid om daar te spreken. En die zegt dan ook tegen die mensen, toen ik door jullie stad liep, toen zag ik dat er zoveel goden waren. En ik zag ook een beeldje, Moet je nagaan. Dat was ook een beeldje. Die was gewijd aan de onbekende God. Want dat is natuurlijk dat keurslijf van die heidense God. Je mocht er eens één vergeten. Hè? Dan laten we ook maar een beeldje neerzetten voor een God die we nog niet bij name kennen. Hè? Om vooral maar niet, weet je wel. En Paulus zegt, ik heb dat beeldje gezien van die onbekende God. Nou, ik ben gekomen om jullie die onbekende God te verkondigen. En dan gaat hij spreken over God en over de Heer. En dus hij maakt de gelegenheid nuttig. En wat juist die onbekende God voor hen. Ja, dat was nou juist de waarachtige God die ze niet kennen. En dan zegt Paulus ook, al zijn er zogenaamde goden, zij in de hemel, zij op de aarde. En werkelijk zijn er goden in menigte. En heren in menigte. Voor ons, kijk en nou is mooi hè, voor ons. En daar bedoelt Paulus zichzelf als gelovige. Hè, voor ons nochtans is er maar één God. Dus hij zegt, kijk, in de wereld kan men zeggen wat voor goden er ook allemaal zijn en wat men aanbidt. Dat is vandaag ook zo, hè, het wemel van de goden. Niet waar? Maar voor ons is er maar één God, de Vader, uit wie alle dingen zijn en tot wie zij zijn, tot wie wij zijn. En één Heere, namelijk Jezus Christus, door wie alle dingen zijn en wij door hem. Nou, dat zijn eigenlijk ongeveer dezelfde woorden die de Heer Jezus uitsprak in Johannes 17. Dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Zegt Paulus hier ook. Nou ja, goed. Dat is natuurlijk belangrijk om dat te bedenken en ook voor jezelf vast te stellen. Ook in de wereld waarin wij leven, in onze multiculti wereld, weet je wel. Want met al die verschillende culturen die ons land zijn binnengekomen, zijn er natuurlijk even zoveel goden meegekomen. He, of dat nou de god van de islam is, of de god van het boeddhisme, of hindoeïsme, of nou ja, noem het allemaal maar op. Wat voor toestanden heb je allemaal niet? He? En al die godsdiensten die hebben zo hun eigen god. He? En tegenwoordig wil men dan ons ook vooral nog doen geloven dat al die god, ja, het zijn wel allemaal verschillende namen. Het is uiteindelijk maar één god, zegt men dan. Ja, aan me nooit niet. Nee, want de Bijbel is heel duidelijk daarin, Psalm 96... Al de goden van de volkeren zijn afgoden. Staat in Psalm 96. Dus dat heb ik niet bedacht hoor. Het staat gewoon in de Bijbel. Alle goden der volkeren zijn afgoden. Want er is maar één God van dat ene volk, namelijk het volk Israël, aan wie de waarachtige God zich heeft geopenbaard. En dat de waarachtige God moet kennen. En hij heeft zich geopenbaard, niet alleen in de geschriften van de profeten destijds. Hè? Zoals de Hebreeënbrief ook zegt, hè? Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen tot de vaderen, de Hebreeën, hè, de Israëlieten, gesproken heeft door de profeten, zo heeft hij in het laatste der dagen tot ons gesproken in de Zoon. Hè? Dus uiteindelijk heeft God zich geopenbaard in de Zoon, in Jezus Christus. En dat is de enige waarachtige God volgens de Bijbel. Daarom, dat is goed om dat te bedenken, ook vandaag, zodat je je niet laat misleiden. Hè? En niet op een verkeerd been laat zetten. Nou, zo spreekt de Bijbel in het Oude Testament ook al over de God der goden. Hè? Dat is een uitdrukking die kom je verschillende keren tegen in het Oude Testament. De God der goden. Deuteronomium 10 vers 14 bijvoorbeeld zegt, zie, van de Heere uw God is de hemel, ja de hemelen der hemelen, de aarde en alles wat erop is. He, hij is dus de schepper. En even later, want de Heere uw God is de God der goden en de Heere der heren, de grote en sterke en vreselijke God. Nou, dat klinkt heel angstaanjagend. Vreselijk, maar dat woord vreselijk, dat betekent van origine de God die te vrezen is. He? Met andere woorden, de God waaraan je verantwoording schuldig bent. De God waarvan je afhankelijk moet stellen. He? Die God die geen partijdigheid kent, nog een geschenk aanneemt. Staat er bij in Deuteronomium. Ook zo mooi. He? Dat is ook wat Paulus trouwens zegt in Handelingen 17. He? God woont niet in tempels met handen gemaakt enzovoort. Hè? Of alsof dat in een beeldje is en dan moet je er weer een bloemetje bij leggen. Of een bak met eten of zo. Voor die, weet je, dat vraagt God helemaal niet om. Zo werkt het bij God helemaal niet. En daar staat in Deuteronomium 7, hij kent geen partijdigheid zoals mensen, hè? Goden hier op aarde, weet je? Rechters. Ja. En er komt, ja, die moeten het allemaal doen met datgene wat ze voor ogen hebben, wat ze zien. En dat gaat lang niet altijd goed, dat weten we ook. Maar God is daarboven verheven. Hij neemt geen geschenken aan en laat zich door niets of niemand intimideren. Wordt ook nooit op het verkeerde been gezet. God ziet niet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. God is rechtvaardig, God is integer, God is heilig. Hij is de schepper van hemelen en aarde. Hij is de schepper van al het schepsel. Hij heeft de mens geschapen. Hij weet dus ook precies wie de mens is en wat er in de mens is. Wat er in de mens omgaat. Er is niemand die de mens beter kent dan God zelf. Hij heeft hen namelijk geconstrueerd. Hij kent, om het maar even technisch te zeggen, elk schroefje in elk moertje. Elke cel. Wetenschappers zijn vandaag nog druk bezig om alle gens te onderscheiden, celletjes te en weet ik wat allemaal. Hè? Nou, God die weet dat allemaal. Die zoeken eigenlijk niet anders dan naar datgene wat God al lang weet, waar hij de creator van is. Hè? Ik bedoel maar, als je het hebt over de God van de Bijbel, dan heb je het ook over iemand, hè, met alle eerbied gesproken. En dat niet een God zoals de goden der wereld, die zich door mensenhanden laat dienen alsof hij iets nodig had, zegt Paulus. Nee, God heeft niks nodig. Helemaal niet. Het is wel zo dat wij hem mogen dienen, maar goed, hij heeft dat niet nodig. En God is boven alles verheven. Nou, die God, en dan gaan we naar het Oude Testament. Ik heb Psalm 96 al even geciteerd. Ik ga er even met u naartoe nog. Psalm 96. Want ik moet toch naar het begin van de Bijbel, dus dan komen we er langs, hè. Psalm 96. En daar staat, deze psalm, deze lofzang zegt, zing de Heere een nieuw lied. Zingt de Heere, gij ganse aarde. Zingt de Heere, prijst zijn naam. Boodschap zijn heil van dag tot dag. Vertelt onder de volken zijn heerlijkheid. Onder alle natiën zijn wonderen. Want de Heere is groot en zeer te prijzen. Geducht is hij boven alle goden. Want alle goden der volken zijn afgoden. Maar de Heere heeft de hemel gemaakt. Majesteit en luister zijn voor zijn aangezicht. Sterkte en glorie in zijn heiligdom. Tot zover maar. En maar over die God hebben we het. En die God waarvan hij zegt, ja, de sterkte en glorie van God is in zijn heiligdom. Het is ook een God die een heiligdom bewoont. En het heiligdom van God, ja, dat is de hemel. De Heere heeft de hemel gemaakt. En de hemel, dat is de plaats waar de troon van God is. En zijn luister. En zijn heerlijkheid. En zijn glorie. En zijn sterkte. En als u zegt, wijs me dat nou even aan, dan moet ik u teleurstellen. Want dat kan ik niet. Want die hemel van God daarboven, hè, ja, die is gesloten. Volgens de Bijbel. Die kennen wij niet. God bewoont een ontoegankelijk licht. Er zijn een paar hemelen, twee hemelen. Die eerste hemel, daar kunnen wij iets mee. Hè? Die kunnen we zien. En dat is namelijk de hemel die hier op aarde begint. Hè? Dat is het model wat dus de Bijbel geeft over hemel en aarde. Over de schepping, zeg maar. Het scheppingsbeeld, hè? Het scheppingsmodel. Dat ziet er volgens de Bijbel zo uit. Je hebt hier de aarde, hier beneden. Zo noemt de Bijbel dat ook. Hè? De aarde is beneden. En dan waar de aarde ophoudt, daar begint de hemel. Hè? Maar dat is dan de eerste hemel. Weet je wat? Dat is de hemel waar ook de vogels vliegen en zo. De vogelen des hemels, zegt de Bijbel. Maar de Bijbel heeft het ook over de sterren des hemels. Nou, die sterren die heb je hier niet vlakbij, waar de vogeltjes vliegen. Die zijn veel hoger nog weer. Daar kunnen wij als mens eigenlijk niet naartoe. Of we moeten ons uitdossen met zo'n glazen kap en weet ik wat allemaal. Dan moeten we door die dampkring heen en zo. Ja, dan komen we in de volgende hemel. En dat zijn ook sterren enzovoort. Die heeft God er allemaal keurig netjes neergehangen, die sterren. De Bijbel zegt ook, hij kent alle sterren bij namen. Moet je je voorstellen. Ja, klinkt fantastisch, maar ik geloof het gewoon. Hè? Echt waar, daar heb ik geen enkele moeite mee om dat te geloven. Nee. God die de mens gecreëerd heeft met al die miljarden celletjes die in mij zijn. En hebben de wetenschappers het ook nog weer over celdeling. He, dus alles wat wij al niet meer kunnen zien, dat kan zich dan ook nog weer delen. Die God die dat allemaal gepresteerd heeft, heb ik geen enkel probleem mee om te geloven dat hij al die sterretjes bij name kent. Dat is voor mij geen enkel probleem. Ik vind het wonderbaarlijk en dan gaat mijn verstand erboven. Maar ik geloof het gewoon. He, die het Heer daarvan heeft uitgeleid. He, heeft al die sterren aan het firmament gezet. Daar een groepje. Weet je wel, zo heeft God dat allemaal gedaan. Zoals wij bijvoorbeeld ook wel eens dingen versieren of zo, weet je wel. Hangen daar wat neer, plakken daar wat op, weet je. En dat, het woord kosmos, dat betekent eigenlijk ook ordening, versiersel. He, dus God heeft heel die hemel en heeft die versierd met al die sterren. He, die staan er zo prachtig en die gaan wel onder een loop door het firmament heen. De ene ster schijnt wat noem je dat? Als iets, hij schijnt wat helderder dan de ander. Ja. He, en verschillen in sterren, prachtig. En dan ook nog de zon en de maan en zo. Maar dat is het beeld. Aan de aarde, he, dan heb je de hemelen, weet je wel, die twee hemelen. En dan heb je nog een hemel weer daarboven. En dat is wat, dat zou je kunnen noemen, zeg maar, wat de Bijbel noemt de hemel der hemelen. Ja, oftewel de derde hemel. Paulus schrijft in de Korinthebrief over iemand die opgetrokken geweest is tot in de derde hemel. Ja, en als we de Bijbel goed verstaan, dan zijn er dus drie hemelen. Waarvan die bovenste hemel is de hemel der hemelen, waar de troon van God is en engelen rondom die troon en zijn heerlijkheid en alles. Het is te vergelijken met de tabernakel. Hè? De tabernakel die had, weet je wat, dat was die tent op aarde. De woonplaats van God onder Israël. En die had dan de voorhof. En dan vervolgens kwam het heilige. En dan het heilige der heiligen. En in het heilige der heiligen, daar stond dan de ark. Die gouden kist met goud en zo. En die cherubims. Daar mocht niemand komen in dat heilige der heiligen. Alleen één keer per jaar mocht de hoge priester binnengaan om verzoening te doen. Met het bloed van bokken en stieren op die ark. De grote verzoendag, hè? Die was een tijdje terug. Weet je wel? Nou, hetzelfde beeld. Voorhof, heilige en heilige der heiligen. En de Bijbel zegt in de Hebreeënbrief dat dat een afbeelding is van de hemel. Dus je hebt de hemel der hemelen. En daaronder de hemelen, de twee hemelen, de geschapen hemelen, zeg maar. En dan de aarde. Nou, en nou is het leuke dat in Genesis 1, daar staat dan, in den beginne schiep God, en dan staat er letterlijk, de beide hemelen en de aarde. En die beide hemelen, dat betekent op die twee hemelen die wij kennen. De lucht, hè, de ruimte en de aarde. En die hemel der hemelen is dus de plaats waar God zelf is. En die is gesloten voor ons. Daar kunnen wij niet inkijken. Blijft dat zo? Nee. Want de Bijbel zegt in het boek Openbaring dat in de toekomst de hemel terugweek als een boekrol die wordt opgerold. En dan wordt de troon van God zichtbaar in de hemel. En zal iedereen op aarde zal ineens zien dat er een hemel is. Dat een plaats is. Dat daar een troon is. Dat daar heerlijkheid is. En mensen zullen niet weten wat ze overkomt trouwens hoor, als dat gebeurt. Dat staat er ook gewoon bij, hè. Mensen vluchten alle kanten op. Hè? Dus als muizen voor je weg vluchten als je... Hè? Ja. Ik heb last van muizen. Ja. Nou, dat heb ik nog liever als ik last van vlooien heb trouwens. Maar die zitten bij mij in zo'n tuinhok, weet je wel. Ik heb een hok in de tuin staan. Dat is de muizen, hè. Ja. En dan doe je de deur open, weet je wel. En brrt! Ja. Lafaards. Hè? Maar zo gaat dat. En zo staat in het boek Openbaring, hè, als de hemel open gaat en de troon van God wordt zichtbaar, dan zullen mensen vluchten naar de bergen en de heuvelen. Ze bedekt ons voor het aangezicht van hem die gezeten is op de troon. In één keer wordt de mensheid bepaald bij de hemel en de troon van God. Onvoorstelbare gebeurtenis zal dat zijn. Maar ja, wie gelooft er nou nog dat de hemel is vandaag? Dat het echt een plek is, hè? Een plaats bedoel ik. Voor de meesten, ook voor een heleboel christenen hoor trouwens. Die hebben zo het idee van, ja, de hemel is een soort sfeer, is dat, weet je wel. Maar werkelijk een plaats, ja, volgens de Bijbel wel. En ik geloof dat. He, en, maar goed, even een zijstraatje. Maar de Heer heeft de hemel gemaakt. He. En al die heerlijkheid die erbij hoort. Nou heb ik in deze psalm al een paar keer de naam Heere genoemd. Ja? En dat brengt mij bij Exodus hoofdstuk 3. Exodus hoofdstuk 3. Want daarmee heb ik eigenlijk de naam van God al genoemd. In onze vertaling althans. Hè? Exodus hoofdstuk 3. Daar staat in Exodus 3, vers 13. Nou, even een stapje terug gaan in de geschiedenis natuurlijk. We zijn hier aangekomen bij het moment dat het volk van Israël uit Egypte door God bevrijd is. Hè? Door Mozes, als dienstknecht van God. En hij komt dan in de woestijn met dat volk. En daar gaat God met dat volk Israël een verbond sluiten. Ja, in die tijd zitten we ongeveer. En Mozes die wordt dan als gezant van God, wordt hij naar dat volk Israël gestuurd. In eerste instantie om ze uit Egypte te bevrijden. En dan later ze ook door de woestijn te voeren. Nou, die geschiedenis die kennen we natuurlijk wel in de Bijbel. En dan staat er in vers 13. Daarop zeide Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom. En hun zeg, de God uwer vaderen. Heeft mij tot u gezonden. En zij mij vragen, hoe is zijn naam? Wat moet ik hun dan antwoorden? En dus Mozes, ja, dat is eigenlijk een hele logische vraag ook. He, die wordt door God aangesproken, krijgt een opdracht van God en die moet naar de Israëlieten toe. En zegt Mozes, ja, maar als ik nou bij hen kom, he, namens de God van hun vaderen, Abraham, Isaac, Jacob, ja, maar wie bent u eigenlijk? He? Mozes weet ook wel dat God een titel is, dat is geen naam, maar wie bent u dan? Ja. Want in de Bijbel zijn namen heel belangrijk. De naam vertegenwoordigt een persoon. Ja, dat is natuurlijk bij ons ook zo. Ja. Maar in de Bijbel is dat helemaal zo. Hè. Namen hebben ook ja, altijd wel betekenis in de Bijbel. God verandert soms ook namen. Hè. Weet je nog dat Abram werd door God veranderd in Abraham. He, Abraham betekent vader van vele volkeren. God geeft een betekenis eigenlijk aan de naam. En Sarai, die naam wordt veranderd in Sara. He, ook met een H erachter. Vorstin. En zo verandert God dus een naam. En geeft daar ook een bepaalde ja, zeg maar, betekenis aan mee. He. Dus dat is heel belangrijk. En Mozes staat ook, wie moet ik dan zeggen? Wie heeft mij tot u gezonden? En dan staat er vers 14, toen zeide God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, ik ben, heeft mij tot u gezonden. En voorts zeide God tot Mozes, aldus zult gij tot de Israëlieten zeggen, de Heere, en dat woord Heere met hoofdletters, is dan de weergave van vier letters in het Hebreeuws. J-H-W-H. Wij zeggen dan Javé, zeggen wij. En de Engelsen die zeggen altijd Jehovah. Maar wij zeggen Javé. Althans, zo zeg ik het. Ja, ik moet een beetje afwachten hoe die naam wordt uitgesproken. Het schijnt niet helemaal bekend te zijn. Maar goed, ik hou het maar bij Javé. Dus Javé. En Javé betekent dus, ik ben. Namelijk, ik ben die ik ben. Dat is de betekenis van Jahwe. Ik heet Peter. Aangenaam. En Peter betekent van origine rots. Rots. Nou ja, en zo hebben alle namen, althans de meeste namen, hebben een betekenis. En zo is de naam Jahwe. Dat is dus de naam waarmee God zich presenteert aan Mozes en via Mozes aan Israël. En hij maakt dus aan Israël zijn naam bekend. He, en dat betekent heel veel hoor, want daarmee ja, committeert God zich eigenlijk ook aan Israël. En dan zegt hij, de Heere, de God uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob, heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig, hè, door alle eeuwen heen, en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Ik moet zeggen, het is ook wel een beetje begrijpelijk, want later dan gaat de Heer een verbond sluiten met Israël. En dat verbond, dat wordt later in de Bijbel ook gekenmerkt als een huwelijksverbond. Enerzijds is het een feodaal verbond. Dat wil zeggen dat Israël de Heer is en... Of nee, dat God de Heer is en Israël de knecht. Weet je wel, dat is een verhouding van knechtschap, zeg maar. Feodaal. Maar tegelijkertijd is het ook een huwelijksverbond. Waarbij de Heere de man is en Israël de vrouw. En dat klopt ook wel, want de vrouw is het knechtje van de man. Gaat goed. Ja, ik kan het ook niet helpen. Ja. Nou komt bij mijn weten het woord... nou komt bij mijn weten het woord degenrol in de Bijbel niet voor. Dus die kant moet je niet opdenken. Nee, maar het is wel degelijk zo. De vrouw is de knecht van de man. In de Bijbel. Hè? Dat is al zo bij Adam. Hè? Hij heeft Adam een hulpe gegeven aan zijn zijde. Ah, ik weet wel, knechtje klinkt er wat minder sympathiek. Maar komt er gewoon op neer hoor. Ja. En ja. En dan laat de Heer in de Bijbel heel duidelijk zien dat hij zijn knecht, zeker zijn vrouw, heel goed verzorgt. Zijn de dames allemaal weer gerustgesteld. Ja, maar zo is dat. En nou ja, goed. Daar moest dus een huwelijk komen tussen de Heere en Israël. Want zo wordt dat verbond genoemd, een huwelijksverbond. Net zo goed als dat wij, als twee mensen gaan trouwen, hè. Als, ik moet zo zeggen, als man en vrouw gaan trouwen. Moet je tegenwoordig zeggen. Vanuit de Bijbel, zeg maar. Dan is dat een verbond. Hè, dat is een verbond. En dan word je ook wel duidelijk als je gaat trouwen. Want dan kom je bij die burgerlijke stand. En die man gaat een paar dingen oplezen van... voorwaarden van het verbond en zo. Hè? Verbond heeft rechten en plichten. En nou, zo gaat dat. En zo is het met tussen de Heer en Israël ook. En het geweldige is dat de Heer dus voordat hij in het huwelijk treedt met Israël. Om zo maar even te zeggen. Zijn naam bekend maakt. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Stel je voor dat je niemand trouwt wiens naam je niet kent. Hè? En, maar zo ging dat dus. En de Heer die maakt dus zijn naam aan Israël bekend. Even verderop in hoofdstuk 6, daar staat nog iets. Hoofdstuk 6. Daar staat voorts, vers 1. Voorts sprak God tot Mozes en zei tot hem, ik ben de Heere. Ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam Heere ben ik hun niet bekend geweest. Zie dat? Dus ik ben de Heere, hè? Yahweh, dat is mijn naam. En die naam die betekent ik ben. Hè? En ik ga de volgende keer ga ik dat met die uitleggen, want dat wordt me nou, duurt net even te lang voor vanavond. Maar dan ga ik u laten zien dat het zoiets moois is. Ik moet zeggen, dat heb ik eigenlijk ook van het jaar voor het eerst ontdekt. Wat ik volgende keer en nu ga vertellen. En dat vond ik geweldig om dat te zien. Zo zie je maar, hè. Ben je, hoe lang is het al? Hele tijd, hè?
23 jaar?
Ja. Zullen we er maar 30 van maken? Al bezig met de Bijbel enzovoort. En nou kom ik tot ontdekking van iets dat ik zeg van, geweldig. Die naam van God. Dus daar ga ik volgende keer dan iets over zeggen. Dat doe ik niet om u warm te maken, hoor. Maar nee. U moet maar even van me aannemen dat het me nu te ver voert. Want ik wil het u echt laten zien namelijk vanuit de Bijbel. Ook met een paar andere schriftplaatsen. En dat duurt veel te lang nu vanavond. Maar volgende keer ga ik daar dan, hoop ik, Deo Volente mee verder. Ik ben de Heere, Yahweh, dat is mijn naam. En ik ben aan Abraham, Isaac en Jacob verschenen als God de Almachtige. Maar met mijn naam, Heere, ben ik u niet bekend geweest. En nou, goed, dat kan twee dingen betekenen. Dan kun je afvragen namelijk van, ja, hé, hoe kan dat nou, hè? De Heer die maakt hier zijn naam bekend aan Mozes. Maar de eerste keer dat die naam Heere in de Bijbel voorkomt, dat is al in Genesis 2. Als je naar Genesis 2 toe gaat, dan zie je daar de naam Heere met hoofdletters staan. J-H-W-H. Dus hoe kan dat nou? En diezelfde Heere met hoofdletters, die sprak ook tot Abraham. En de Heere sprak tot Abraham, enzovoort. En hier staat, met die naam ben ik hun niet bekend geweest. Dat is merkwaardig, of niet? Ja, dat is merkwaardig. En wat moet je er nou van denken? Nou, daar kan je twee kanten mee op. En ik geef ze alle twee dan maar even voor het gemak. Dat kan betekenen, en dat is een uitleg. Dat is één uitleg ervan. Dat het inderdaad is zoals hier staat. Hè, dat God niet met zijn naam bekend geweest is aan hen. Maar dat Mozes later... Want Mozes is namelijk de redacteur van de eerste vijf Bijbelboeken. Het gaat om Genesis tot en met Deuteronomium. Daarvan is Mozes de redacteur. Dat Mozes dus die oude geschiedenissen, zeg maar, op schrift gesteld heeft en bij elkaar gebracht heeft. Als een soort van redacteur. Hè. Hij heeft dat geredigeerd, heet dat dan ook. En dat hij daar de naam heeft ingevuld. Achteraf, zeg maar. Begrijp je? Dat is een theorie. Ik moet zeggen, daar zijn argumenten voor te bedenken. Een andere gedachte is, daarom noem ik die ook. Dat is dat als de Heer zegt, met mijn naam Heere ben ik u niet bekend geweest. Dat dat eigenlijk betekent dat ze misschien die naam net zo goed als dat ik Beatrix ken, weet je nog? Maar dat ze eigenlijk niet weten, of niet wisten, ja. Die persoon die daarachter, ja dat is God. Maar wie is God nou eigenlijk? En wat betekent die naam nou eigenlijk?
Ze kenden hem
niet. Nee, precies. Kennen in de zin van dat ze de diepere kennis van de betekenis van die naam, dat ze dat niet wisten. Daar kan ik me ook iets bij voorstellen. He, dus dan weet je wel hoe iemand heet, zal ik maar even zeggen. Maar tegelijkertijd, ja, ken je nog iemand niet. Nou, dat zijn twee gedachten die allebei voor's en tegens hebben. En het is moeilijk om te zeggen, het is het een of het ander. Hè? Misschien is er wel ergens een soort tussenweg of zo. Wat wel duidelijk is, dat is datgene wat we gelezen hebben. En wat hier staat, dat geloof ik ook. Hè? Hoe ik dat dan verder moet interpreteren, dat zal... Dat is dan vers 2. Maar in ieder geval heeft de Heer aan het volk van Israël zich bekend gemaakt. Toen Mozes zei van, ja, wie moet ik nou zeggen dat u bent? Heeft hij gezegd, nou zeg maar, ik ben. Jawel, ik ben. Namelijk, ik ben die ik ben. Nou goed, daar hopen we dan volgende keer mee verder te gaan, broeders en zusters. Om te zien wat die naam betekent. En wat ook het geweldige is aan de betekenis van die naam. Niet alleen voor Israël hoor, maar ook voor ons vandaag. Tot zover. Ik stel voor dat wij de Heer gaan danken eerst. Hè? Trouwe Vader in de hemel, wil u hartelijk danken ook voor deze avond, Heer. Het is toch een voorrecht om zo in alle rust ook bij elkaar te kunnen zijn. Danken u dat we dat voorrecht mogen kennen. Heer, we weten ook van andere landen waar christenen leven die dat voorrecht niet hebben. Sterker nog, Heer, waar ze vervolgd worden omdat ze uw naam belijden. Heer, zoals we de berichten onlangs ook lazen weer in Indonesië, Heer, dat eenvoudig mensen de toegang geweigerd worden tot hun kerken, tot hun gebouwen, om samen te komen. Uw kinderen, Heer, en daar worden mensen verwond en zelfs gedood. Heer, en wij kunnen hier zomaar in dit gebouw bijeenkomen en ja, geven, Heer, dat we dat toch nooit vanzelfsprekend vinden. En daarom willen we u ervoor danken. We bidden tegelijkertijd ook, Heer, dat u wilt zijn met hen die daar zijn, die in die omstandigheden zich bevinden. Wilt u dan ook bijzonder uw genade en uw kracht ook geven, heren, in die moeilijke omstandigheden. Opdat ze toch blijven staan op dat fundament, Heer Jezus Christus. En zijn naam belijden. Heren, dank u wel dat we die naam ook mogen kennen. En dat we daar ook mee bezig mogen zijn in deze Bijbelstudies. En we bidden u zo ook om de leiding van uw geest daarin, Heer, dat we uw woord ook recht verstaan. Zoals u het hebt bedoeld. Omdat dat ons tot zegen is. Omdat dat ons geloof ook kracht geeft, Heer. Dat we bekrachtigd worden met de kracht van U. Heer, en dat is ons verlangen. Om U steeds beter te leren kennen. En datgene wat U doet. Heer, en zo mogen we het van U verwachten. Ook als we weer naar huis gaan, Heer, dank U dat U bij ons bent. De komende tijd, en breng ons zo een volgende keer ook weer bij elkaar. Dat we verder mogen gaan met deze dingen. En ja, Heer, boven alles prijzen we Uw naam. U, God, de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde, die we mogen kennen in en door onze Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Dat je eerst volgende keer is het over 2 weken, om precies te zijn 11 oktober, ook in taal 3. Peter heeft al heel nieuwsgierig gemaakt, dus ik zeg neem anderen mee. Dan kunnen we nog meer stoelen hier plaatsen, dus er is geen ruimtegebrek, dus dan zal het heel mooi zijn. En wie weet. We gaan nu... ja, collecteren voor de onkosten van deze avond. En daarbij gaan we een lied zingen. En dat is lied 585. Lied 585. Stel voor om eerst maar collecties aan elkaar door te geven. En daarna gaan we staande lied 585 zingen. Dus even vast. Geef mij gans aan U, o Heer. Ik wil alleen voor U gaan leven. Ik leef voortaan mijzelf niet meer. En het prachtige koor zegt, ja, geef mijzelf aan U. Neem mij, heiland, nu. Geef geheel aan U thans over. Neem mij, heiland, nu. Er zijn 3 coupletten. Het is niet als Wilhelmus, er zijn zoveel coupletten. Het is maar 3 stuks en velen van U kennen het ongetwijfeld ook helemaal uit het hoofd. Dus ja, ik dacht van, hebben we nog genoeg boekjes over, maar gelukkig wel. Want, ja. Graag erbij gaan staan, broeders en zusters, en dan gaan we nu zingen. Van deze avond. Het is een gezellig uur en plus meer. Dus wie weet, een volgende keer wat langer. Dus we hopen daar. Tot de volgende keer, broeders en zusters.